Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe uitzending van Boekat. We lezen verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. En we starten deze uitzending met het einde van hoofdstuk 6. Wanneer gij van ganser harte mij vraagt, zult gij hem vinden. En in de vorige aflevering, dat u reeds kan herbeluisteren op onze website radiomaria.be, vertelde zuster Margarita Vallapila over de verschillende manieren en de verschillende plekken waar we Jezus kunnen vinden. Bovendien kunnen we Jezus vinden in de lofprijzing. Psalm 22, vers 27b zegt ons: Loven mogen zij de Heer die hem zoeken. Hun hart zal leven vinden voor immer. En Psalm 40, vers 17 bevestigt: Allen die u zoeken, jubelen. Zij mogen zich verheugen in u. Zij die uw heil liefhebben, zullen steeds zeggen: Groot is God de Heer. Gelijkaardig ook in Psalm 105, vers 3. Weet uw roem in zijn heilige naam. Gij die de Heer zoekt, verblijd u van harte. Lofprijzing blijkt dus erg belangrijk als we Jezus willen vinden. Als wij samen God loven en prijzen, ervaren we dat de hemel open is. Ons hart opent zich en wordt vrij, en ook dat leidt tot genezing. Heel bijzonder zullen we ook Jezus ontdekken in het lijden, vooral bij ziektes of in moeilijke levenssituaties. Als we tijdens ons lijden bewust kiezen voor Jezus, zullen we hem ontmoeten, en dat helpt ons het lijden te dragen. Vaak lijden we wanneer we belasterd of uitgelachen worden omwille van ons geloof. Dan mogen we echter aan de eerste brief van Petrus denken. In hoofdstuk 2, vers 19 lezen we: Want met God in gedachten, onverdiend leed verdragen, is iets moois. De eerste brief van de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 18, leert ons: Ik ben er zelf van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Het Matthäus-evangelie zegt in hoofdstuk 5, vers 11: Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. De evangelisatiedienst laat ons zo vaak lijden. Steeds weer worden we bekritiseerd en wordt er negatief over ons gepraat, omdat we steeds proberen de waarheid te verkondigen. Veel mensen lopen weg van God en wijzen hem af, bijvoorbeeld bij ziekte of bij problemen. Ze verliezen de zin voor het leven. Laat ons evenwel de brief van de Hebreeën niet vergeten, hoofdstuk 12, vers 5 tot 7. Kind, minacht de tucht van de Heer niet. Laat u door zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer tuchtigt hen die hij lief heeft. Hij straft ieder die hij als zijn kind erkent. Het lijden dient om u te verbeteren en u te voeden. God behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft. En in vers 11 staat: Tucht is nooit prettig. Op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap. Maar op lange termijn levert ze voor degene die zich door haar lieten vormen, de heilzame vrucht op van een heilig leven. Ik hoop dat u alles begrepen hebt en dat u nu weet hoe wij de ware God, onze Heer Jezus Christus, kunnen zoeken en vinden. In Jeremia, hoofdstuk 35, vers 15, spreekt God zelf tot ons. Telkens opnieuw heb ik mijn dienaren, de profeten, tot u gezonden met de boodschap: bekeer u en beter uw leven. Loop geen andere goden na en vereer ze niet. Dan blijft ge wonen in het land dat ik u en uw voorvaderen gegeven heb. Maar ge hebt niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Ook vandaag nog telkens weer stuurt de Heer ons profeten. Desondanks weigeren zoveel mensen aandacht te geven aan zijn woorden. In Jeremia hoofdstuk 21, vers 8b lezen we: ik geef u de keus tussen de weg naar het leven en de weg naar de dood. God geeft ons de vrijheid. Ieder mag voor zichzelf beslissen of hij zijn levensweg met Jezus wil gaan. Onze Heer is gekomen. Hij is steeds opnieuw de komende. We moeten hem in het woord dat we horen, in het sacrament dat we ontvangen, in de mensen die we dienen. Als wij hem werkelijk van ganser harte zoeken, zal hij zich ook door ons laten vinden. Prijs de Heer. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We lezen verder uit het boek Op weg met Jezus. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 7. Ik verwijder het hart van steen uit uw lichaam en schenk u een hart van vlees. Bij de aanvang van dit hoofdstuk laat ik een dame aan het woord die getuigt dat Jezus haar een nieuw hart heeft geschonken. Ze schreef ons volgende brief. Het was in de meimaand van 2007 dat ik voor het eerst deelnam aan een retraite in House Raphael. Het thema luidde: ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en een hart van vlees geven. Dat lezen we in het boek van de profeet Ezekiel, hoofdstuk 36, vers 26. Vooreerst moet ik zeggen dat ik opgegroeid ben in een communistisch land. Omdat mijn vader geen lid was geworden van de partij, werd hij verplicht een studie marxistische-leninistische filosofie te volgen. Enkel zo kon hij zijn job houden. Als 12-jarige ontdekte ik zijn studieboeken, die hij voor mij verborgen had gehouden. De inhoud was puur vergif voor mijn ziel. Zij verkondigden dat godsdienst opium voor het volk was, dat niet God de mens geschapen had, maar dat de mens voor zichzelf een God geschapen had om zo beter met de moeilijkheden van het leven te kunnen omgaan. Ik heb altijd sceptisch tegenover het katholieke geloof gestaan. Het is niet zo dat ik helemaal geen geloof gehad heb, maar de twijfels zaten nogal diep geworteld. Steeds was er die onzekerheid of dat geloof niet puur bedrog was. Het volgende voorval kan dat wat verduidelijken. Op de eerste avond van de retraite viel een gloeilamp uit een wandlamp naar beneden. Onmiddellijk dacht ik, met welke trucjes zijn ze hier bezig? Hieruit blijkt hoe wantrouwig en twijfelachtig ik tegenover God stond. Toch had ik me voorgenomen de retraite met heel mijn hart te volgen en het beste ervan voor mezelf mee te nemen. Op donderdagavond kregen we de opgave om voor het slapen gaan nog in de Bijbel te lezen. Ik opende de Bijbel op de plaats waar het Magnificat geciteerd wordt. De volgende morgen had ik het daarbij passende lied Loof de Heer mijn ziel nog lange tijd in mijn hoofd. En terwijl ik nog in de Bijbel aan het lezen was en mijn gedachten bij de voordrachten van zuster Margarita vertoefden, dacht ik, Jezus, veel mensen zeggen dat u tot hen spreekt, maar tegen mij hebt u nog nooit iets gezegd. Onmiddellijk hoorde ik een hele stille, tedere stem. Kocham si. In het Nederlands, ik hou van u. Ik was zo verrast dat ik dacht dat ik het verkeerd begrepen had. De stem was zo zachtjes. Ze kwam me eigenaardig voor en daarbij was het nog zo'n mooie uitdrukking. Ergens kon ik het niet geloven. Verder schonk ik er niet veel aandacht meer aan. Pas weken later begreep ik de samenhang tussen die stem en wat er later gebeurde. De volgende dag ging ik biechten en het verwonderde mij dat de priester mij als penitentie het Magnificat deed bidden. Zaterdagavond zou dan de hartoperatie plaatsvinden, zoals zuster Margarita dat uitdrukte. Ik bad vooraf zeer intens. Ik ging ook nog naar de dichtbijgelegen kerk en riep al mijn heiligen aan om hun gebed. De kleine Theresia van Lisieux, wier naam ik draag, sedert mijn vormsel, de heilige Christina van Bolsena, wier naam ik bij mijn doopsel ontvangen heb, en vooral de Moeder Gods. Ik heet Christina Maria Theresa. Ik wilde dolgraag een goed hart krijgen. Zo een waarover zuster Margarita gesproken had. Ik bad helemaal niet om gezondheid. Na mijn kanker, ziekenhuisopname, chemotherapie en bestraling. Ik wilde het voornaamste. Een gezonde ziel, een gezond hart. Ik wilde mijn geestelijk leven ordenen en sterken. Alles verliep normaal, tot op het ogenblik dat pastoor Edel met het Allerheiligste in de monstrans en zuster Margarita met een kaars voor me stonden. Ik knielde in mijn rij neer en keek naar de heilige hostie. Op dat ogenblik vertrok een ronde, gouden lichtstraal vanuit de hostie naar mijn borst, net als 1000 kleine, bewegelijke regendruppels. Mijn eerste reactie was er louter een van verbazing. Wat is dat? Ik voelde hoe die straal bij mijn borst stopte, in mijn binnenste kwam, zich langs weerszijde naar boven uitbreidde en mij optilde. De Dat was een ongelooflijke belevenis, vol verrukking, vreugde, geluk, een onbeschrijfelijk gevoel. Waarschijnlijk ben ik op dat ogenblik gevallen. Ik voelde dat er iets met mijn benen gedaan werd. Ik wist dat ik luid riep, maar ik bevond me in een toestand die ik niet kende. In mijn borst voelde ik een groot verlangen, net als een onbeschrijfelijke bezieling, en ik moest steeds weer de volgende woorden roepen: Jezu, kocham si, Jezus, ik hou van u. Het was onbeschrijfelijk mooi en ik was eindeloos gelukkig. Ik weet dat ik op het einde zelfs luidop lachte. Mijn vriendin, Irene, die naast me zat, vertelde me daarna dat ze nooit gedacht had dat ik zo'n luide stem had. Zo hard heb ik geroepen. Het leek me heel raar, want van nature ben ik heel terughoudend. Lofprijzing met opgeheven handen vond ik al moeilijk. Nu wou ik er echter niet meer mee stoppen. Irene vertelde later ook dat zuster Kiliana verschillende keren geprobeerd had mij te kalmeren en mijn opgeheven armen op mijn borst probeerde te leggen. Maar het was zo mooi dat ik er niet mee wilde ophouden. Al het uiterlijke was voor mij op dat ogenblik onbelangrijk. Toen ik daarna weer tot mezelf kwam, ontdekte ik dat ik op de grond lag, met mijn hoofd op de schoot van zuster Kiliana. Nog maar een dag eerder had ik tijdens de eucharistische aanbidding de bedenking gemaakt: de hele eeuwigheid aanbidden? Voor mij is een uur al moeilijk uit te houden. De persoonlijke zegen voor iedereen begon. En terwijl zuster Margarita over mij bad, viel ik weer in de geest en vervulde dit onbeschrijfelijke, heerlijke gevoel me helemaal opnieuw. Dat was de laatste avond van de retraite. Uitgeput trok ik naar mijn kamer, maar ik was zo gelukkig en opgewekt dat ik nog tot 4 uur 's morgens gebeden heb. Enkele dagen later ontmoette ik 2 Kapucijner monniken uit mijn geboortestreek. Snel vertelde ik hen wat ik beleefd had. En wat moet ik nu doen? Vroeg ik. Bid het Magnificat, antwoordde Pater Frans Maria. Dit is tot nu toe de mooiste en kostbaarste belevenis in mijn leven geweest. Het heeft mij een antwoord gegeven op al mijn vragen. Ook op de vraag: welke godsdienst is nu de juiste? Een paar weken later, op een gebedsdag in Bad Soden-Salmünster, sprak een jonge man me aan en zei: ik zat tijdens de retraite in House Raphaël achter u. Ik herinner me het genezingsgebed nog goed. Toen u op de grond lag, zaten uw benen zo ongelukkig verwikkeld tussen de stoelen, dat we moeite hadden u ertussenuit te halen. Ik ben dokter en eigenlijk had u pijn moeten hebben. Daarna vertelde hij over zijn eigen ervaring tijdens de retraite. Kort voor het genezingsgebed had hij nog een priester gesproken, omdat hij moeite had te geloven in de echte tegenwoordigheid van Jezus in de heilige hostie. Toen ik bij het aanschouwen van het Allerheiligste neerviel, had hij weliswaar de zin die ik in het Pools uitgeroepen had niet begrepen, maar hij had wel de naam Jezus herkend. Dat was voor hem het teken dat Jezus werkelijk in het sacrament van de Eucharistie aanwezig is. Deze jonge arts had op 19-jarige leeftijd de katholieke kerk de rug toegekeerd. Nu was hij teruggekeerd en liet zijn kind dopen in dezelfde kapel van House Raphaël, waar ik mijn wonderlijke ervaring mocht beleven. Ik ben God oneindig dankbaar dat ik hem gevonden heb, want ik was verloren. De barmhartige Jezus heeft mij echter gezocht en gevonden. Geloofd zij Jezus Christus en zijn allerzuiverste moeder Maria in eeuwigheid. Amen. Wil u ook een nieuw hart? Is met uw hart alles in orde? God wil ieder van ons een nieuw hart schenken. Dat zegt hij tegen ons door de profeet Ezekiel. Waarom wil hij dat? In Ezekiel, hoofdstuk 36, vers 26, lezen we: Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. De Heer blijft zijn beloften trouw. Wanneer hij iets belooft, dan doet hij dat ook. God wil ons hart van steen verwijderen. Hebben wij soms bij onze geboorte een stenen hart van God ontvangen? Nee, dat kan niet. God heeft ons een hart van vlees geschonken. Ons hart werd echter zo hard als steen door onze zonde, doordat we anderen niet vergeven, door de gevolgen van innerlijke kwetsuren. Daarom wil Hij ons reinigen en ons een nieuw hart schenken. Enkel zo kan God ons in staat stellen in gemeenschap met Hem te leven. Eenmaal rein, kunnen we met God een nieuw leven beginnen. De Heer wil zijn volk vernieuwen. De apostel Johannes verklaart in het boek Openbaringen, hoofdstuk 21, vers 3: Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: Zie hier Gods woning onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en hij, God met ons, zal hun God zijn. God wil niet alleen in ons wonen. Hij wil ook maaltijd met ons houden. Daarom komt hij dagelijks bij ons aankloppen. Zoals we verder kunnen lezen in het boek Openbaring, hoofdstuk 3, vers 20. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met mij. We moeten bereid zijn hem op te nemen. Bovendien wil de Heer ons helemaal nieuw maken. En dat verklaart hij in het boek Openbaring, hoofdstuk 21, vers 5. Zie, ik maak alles nieuw. Hoe wil God ons een nieuw hart schenken? Eerst wil hij ons reinigen. Dat zegt hij in het boek van de profeet Ezekiel, hoofdstuk 36, vers 25. Ik zal u met zuiver water besprenkelen, en ge zult rein worden van al uw ongerechtigheden, en van al uw afgoderij zal ik u reinigen. Hij wil ons niet alleen reinigen, maar ons ook bevrijden van alle afgoden die een plaats hebben in ons hart. Welke afgoden kunnen dat zijn? Het kan gaan om een zucht naar geld en rijkdom, of misschien een verslaving aan drugs, tv of computerspelletjes, aan seks of alcohol, of misschien een constante drang om te roken of te eten. Misschien vormen trots of arrogantie mijn afgoden. Ooit hield ik in Medjugorje retraite voor Fransen. In het pension waar ik verbleef, had de uitbaatster enkele zieke familieleden en kennissen verzameld, opdat ik voor hen zou bidden. Een vrouw had aan een knieoperatie van 8 jaar geleden een stijve knie en een hele pijnlijke zenuwbeschadiging overgehouden. Ze kon geen trappen lopen, trok met haar been en had moeite met lopen. Ze was daar heel ongelukkig om. Nadat ik haar op het gebed had voorbereid, baden mijn team en ik voor haar. Zij rustte in de geest en ik zei haar: Jezus geneest u, u kunt opstaan en normaal lopen. En ja, inderdaad, ze kon haar knie bewegen. Ze kon nu zonder pijn opstaan. Plotseling zei ze: Mens, nu moet ik er eentje roken. In plaats van dank u Jezus te zeggen, greep ze naar een sigaret. Wat een enorme betekenis had het roken in het leven van die vrouw ingenomen. De volgende dagen mochten we ervaren dat zij normaal kon lopen en zonder pijn de trap op en af kon lopen. Alleluia. Ondanks het feit dat God zo barmhartig en grootmoedig was dat hij haar op minder dan 1 seconde tijd genas, vergat zij hem en greep ze eerst naar een sigaret. De sigaret was een afgod voor deze vrouw. Sommige mensen roken wanneer ze blij zijn of een probleem hebben. Anderen drinken een borrel of gaan zichzelf zat drinken. Volgens mij is dat omdat ze te weinig op God vertrouwen of omdat God geen plaats inneemt in hun hart. Mensen in nood moeten geen sigaret opsteken of alcohol drinken. Ze moeten zich tot God wenden. God wil niet alleen ons reinigen en ons van onze afgoden bevrijden, maar hij wil ons stenen hart uit ons lichaam wegnemen en ons een hart van vlees geven. Weet u nog, dat staat in het boek Ezekiel, hoofdstuk 36, vers 26. Hij wil ons een nieuw hart geven, zodat we niet meer tegen hem in opstand komen, maar daarentegen met hem gaan leven. Hoe komt het dat veel mensen als het ware een hart van steen hebben? Het kan ook het gevolg zijn van innerlijke kwetsuren. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We lezen verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We lezen verder uit hoofdstuk 7. Ik verwijder het hart van steen uit uw lichaam en schenk u een hart van vlees. En nu heeft zuster Margarita het over innerlijke kwetsuren van het onderbewustzijn. Mensen met innerlijke kwetsuren zijn vaak triest en verbitterd. Andere mensen vertrouwen en vergeving schenken lukt hen niet. Zij zijn innerlijk dood. We herkennen hen vaak aan hun stoer en dominant karakter, aan hun toorn, woede, haat en strijd en van nature aanwezige prikkelbaarheid. Waarom ze zo zijn, weten ze zelf niet. Ze willen zo niet zijn, maar ze voelen zich hulpeloos. Dat vertwijfelt hen. Heel wat mensen met innerlijke kwetsuren zijn depressief en hebben zelfmoordneigingen. Anderen leven in constante angst en onzekerheid. Over het algemeen voelen dergelijke mensen zich snel beledigd, waardoor het vaak zeer moeilijk is rustig met hen samen te leven. We zien heel wat mensen met dergelijke verwondingen op onze retraites. Hun gelaatsuitdrukking verraadt hen meestal. Zoals in Spreuken, hoofdstuk 15, vers 13, verklaard wordt: een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar van hartzeer komt neerslachtigheid. Een jonge vrouw uit Kroatië vertelde ons na haar genezing haar verhaal. Ze was 3 jaar toen haar ouders naar Duitsland trokken om daar te gaan werken. Zij zelf bleef bij haar grootmoeder in Kroatië wonen. Haar ouders zag ze enkel wanneer die op bezoek kwamen. Toen ze 12 jaar was, namen haar ouders haar mee naar Duitsland. Ze voelde zich nergens thuis, nog bij haar grootmoeder, nog bij haar ouders. Omdat ze geen echte relatie met haar ouders had, trok ze zich steeds meer in zichzelf terug. Ze was niet in staat lief te hebben, omdat ze zelf nooit liefde ontvangen had. Ze was zelfdestructief. Jarenlang leed ze aan de eetstoornis bulimie. Bovendien was ze een kettingrookster. Al op erg jonge leeftijd trok ze weg van huis. Ze kreeg een verzorgster toegewezen omdat ze depressief was en aan zelfmoord dacht. Lange tijd dacht ze dat het goed ging, maar een hernieuwd contact met haar ouders deed de problemen weer opflakkeren. De eetstoornis werd zo erg dat ze zelf geen hoop meer zag. Op advies van haar verzorgster kwam ze bij ons terecht op een gebedsdag in Frankfurt. Zoals gewoonlijk baden we voor de zieke. Ze vertelde achteraf dat, toen ik haar de handen oplegde en voor haar bad, ze iets voelde dat ze zelf niet goed kon beschrijven. Een kracht van boven daalde over haar neer en ze stelde vast dat er iets met haar gebeurd was. Later begreep ze dat Jezus haar op alle drie vlakken genezen had, naar lichaam, geest en ziel. Ook haar gelaatsuitdrukking was veranderd. Vroeger was heel duidelijk aan haar te zien dat haar kwetsuren haar erg verdrietig en ongelukkig maakten. Met een stralend gezicht getuigde zij na afloop: Jezus had haar een nieuw hart geschonken. In het boek Jezus Sirach, hoofdstuk 13, vers 24 tot 26 staat: met het hart van een mens verandert ook zijn gezicht, het zij ten goede, het zij ten kwade. Een opgewekt gezicht wijst op een gelukkig hart. Innerlijke kwetsuren kunnen ons ziek maken. Dokters, nog medicijnen, kunnen zulke innerlijke kwetsuren genezen. Alleen God kan hier helpen en ons op alle vlakken genezen. Ik wil u nog vertellen over een vrouw uit Slovenië. Ook zij leed aan innerlijke kwetsuren. Zij nam deel aan onze retraite en kwam bij mij op gesprek. Aan haar gezichtsuitdrukking was te zien dat zij erg gekwetst was. Zij vertelde me: ik kan doen wat ik wil. Altijd moet ik vechten om te overleven. Waar ik ook ga of sta, overal heb ik problemen met andere mensen. Het kleinste detail kan al maken dat ik mij aangevallen voel. Ik ben erg ongelukkig en heb geen plezier meer in het leven. Ik ken nergens succes, nog in mijn relaties, nog in mijn werk. Wat ik ook doe en hoe hard ik me ook inzet, ik heb het gevoel dat niets mij lukt. En ik vroeg haar: was u voor uw ouders een ongewild kind? Zij antwoordde: ja, ik was een buitenechtelijk kind. Uiteraard wilde mijn moeder niet zwanger worden. Mijn vader heeft haar bovendien verlaten toen hij hoorde dat zij zwanger was. Het gebeurde allemaal tijdens de oorlog. Ik ben zelfs in een kamp ter wereld gekomen. Met heel veel pijn zei ze: stelt u zich voor, mijn moeder heeft mij daar na de geboorte gewoon laten liggen. Het was koud. Een goede vrouw hoorde hoe ik schreeuwde en heeft me meegenomen. Ze vertelde me ook dat mijn moeder me niet één keer in haar armen had genomen. Toen ik 18 was, wilde mijn moeder me ontmoeten en heb ik haar voor het eerst gezien. Ik wilde echter niets van haar weten of met haar spreken, en dus heb ik haar buiten gegooid. Ik legde haar uit dat die oude kwetsuren nog allemaal diep in haar hart lagen. Vanaf het prilste begin, een ongewild en afgewezen kind te zijn, verlaten te worden. Wanneer ze aan haar moeder denkt of het woord vader hoort, krijgt ze pijn in haar hart. Het liefst van al wil ze er niets over horen of zeggen. Van God wilde ze ook niet veel weten, omdat ze van haar vader en moeder geen liefde ontvangen had. Tijdens haar verhaal huilde ze niet één keer. Zo versteend was haar hart. Dit verhaal maakte mij heel verdrietig. Een jaar eerder had deze vrouw mij horen spreken op een gebedsdag, toen ik vertelde hoe Jezus tegen Nicodemus zei: "U moet opnieuw geboren worden in de Heilige Geest." We lezen dat in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 3, vers 3. Dat had haar doen begrijpen dat ook zij opnieuw geboren moest worden. Daarom was ze naar de retraite gekomen. We merken hier hoe deze vrouw onder de kwetsuren van haar onderbewustzijn geleden heeft. De ergste kwetsuren zijn die van de vroegste levensjaren, te beginnen bij de ontvangenis in de moederschoot, tot het derde of vierde levensjaar. Deze kwetsuren kan men zich natuurlijk niet herinneren. Zij zitten in het onderbewuste. Mensen die in vroege jaren al gekwetst werden, zijn sneller en vaker ontvankelijk voor nieuwe kwetsuren. Samenleven met dergelijke mensen is moeilijk. Godzijdank konden we in het persoonlijk gesprek die afzonderlijke kwetsuren herkennen. Ik stelde vast dat de dame in kwestie haar ouders niet vergeven kon en daardoor heel verbitterd was. We baden samen en uiteindelijk kon ze door Gods genade haar ouders vergeven. Op het einde nodigden we Jezus uit bij het genezingsgebed om met ons in alle stadia van ons leven te komen en ons te genezen. Toen heeft de vrouw 10 minuten lang en zo hard als een zuigeling geweend. Dat maakte ons duidelijk dat Jezus haar aanraakte en haar genas. Tijdens haar getuigenis vertelde ze dat ze zich niet kon herinneren ooit gehuild te hebben. Ze werd echter opnieuw geboren in de Heilige Geest. Jezus heeft haar hart van steen weggenomen en haar een hart van vlees geschonken. Alleluia.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Boekat. We hebben vandaag verder gelezen uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. In de volgende aflevering lezen we verder uit hoofdstuk 7. Ik verwijder het hart van steen uit uw lichaam en schenk u een hart van vlees. We zullen samen met zuster Vallapila stilstaan bij onbewuste kwetsuren en ook nog bij innerlijke kwetsuren van het onderbewustzijn.